Ja, we hebben het vaak gehad over de essentie. Het is de meest directe weg om vanuit de drukte waarin je zit in je leven, om steeds weer even terug te keren naar de essentie. Dit zijn natuurlijk woorden, maar de bedoeling is dat het ergens bij je een herkenning oproept wat dat dan eigenlijk betekent, die essentie. We hebben het er vaker over gehad op het niveau van het inzicht. En het inzicht heeft er altijd wel mee te maken. Je kunt het ook specifiek op dat niveau best bekijken. Dat je duidelijk doorkrijgt wat er aan de hand is in een situatie. Bijvoorbeeld, daar zit een stukje goedheid. Dat je direct doorgaat met je intuïtieve inzicht naar de essentie van die situatie, dus naar de essentie van goedheid. Wat gebeurt er wanneer je dat doet? Dat je meteen meegaat tot in die essentiële sfeer van goedheid. Wanneer de situatie is waarin je weinig aanval kunt verwachten van anderen, weer kritiek en weet ik wat allemaal, dan gaat dat makkelijk. Bijvoorbeeld bij kinderen. Je wordt ontroerd door, laten we zeggen, de goedheid van zo'n kind die iets aardigs wil doen. Zie, hé, moet je kijken. Wat is daar de essentie van? Nou, ga daarin mee en ga mee naar die essentie die daar tot uitdrukking komt in dat concrete, in die concrete situatie. Wat gebeurt er dan? Die hele situatie die gaat zich ontwikkelen, zodat alle vormen en kwaliteiten die in die situatie zijn, zowel van de situatie extern als intern bij jezelf, dus ook van jezelf, al die zaken die gaan op in die essentie van goedheid en er blijft alleen een oneindige sfeer over van goedheid. Dat is Plato. Plato was niet van, ja, er zijn ideeën en die bestaan werkelijk ergens in een hemelse sfeer of weet ik wat allemaal. Nee, dit bedoelde hij. Van nee, je zult eerst die essenties moeten schouwen en wel zo moeten schouwen in een grootse zuiverheid dat je die interne sfeer leert kennen, daarin aanwezig bent. Je ziet mooie bloesem in het voorjaar. Oh, wat prachtig. Het is een stuk ontroering, ook op gevoelsmatig vlak. Het is iets herkennen, meer op inzichtsvlak. Je kan erin meegaan, in die richting van die essentie. Die schoonheid zo sterk laten worden, dat die zo op de voorgrond komt en dat dat je eigen werkelijkheid wordt. En dat betekent dus dat al die vormen veel minder belangrijk worden, zowel van die vormen, van die bloesem die je ziet, als van jezelf die dat beoordeelt. Dus die vormen van het ik verdwijnen. De vormen, die worden doorzichtig, die worden minder belangrijk, betrekkelijk. En er komt een werkelijkheid uit die gaat leven waarin non-dualiteit is. Dus die hoogste begrippen, ook zoals Satchitananda, zijn, bewustzijn, gelukzalig zijn. Het zijn van dit soort uiteindelijke begrippen, die natuurlijk ook begrippen zijn, Er blijft nog een zekere betrekkelijkheid in zitten. Maar ze zijn erg nuttig om te gebruiken voor jezelf wanneer er een dualiteit is, om tot non-dualiteit over te gaan. Wat is de essentie van jouw situatie? Gewoon op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats. Dat is de actuele situatie die je moet accepteren. Wanneer je daarin zit, oké, dit is het blijkbaar. Daarin, moet je zien. Ik zit hier blijkbaar nog wel vast aan die vormen. Ook van mijn eigen zelf zijn. Een beperkte vorm van zelf zijn. Per definitie een ego. Maar wanneer ik met deze beweging naar die essentie meega, dan ontstaat er heel iets anders. Die vormen die worden doorzichtig, alles wordt ruim en alles komt terecht in een non-duale sfeer. Blijf bij je hoogste besef. Wat betekent dat? Nou, dat is dat besef wat je hebt van die grote non-dualiteit. Omdat alle mensen min of meer dat besef hebben, geeft het al aan van, dit is de natuurlijke situatie. Niemand is er van afgesloten. Het is alleen wel dat je je fascinatie voor die vormen loslaat en terugkeert naar de oorspronkelijkheid van die essentie. En dan is het duidelijk. De vorige keer hebben we het er ook over gehad. Per dag zijn er een oneindig aantal momenten waarop de kans groot is dat je daarin kunt doorbreken in je inzicht, in het meegaan naar zo'n essentie, in het openbreken tot non-dualiteit. Je hoort de wereld, of je hoort de wind. Als je daarin meegaat, dat meegaan betekent dus dat je die constructie van dualiteit, ik luister naar die middel, enzovoort, dat je die loslaat.
Ontspannen dus.
En dat is een ontspanning. Het is ook een overgave van dat ik wat je eerst vasthield. Maar zie dat het iets heel gewoons is. Je kent het. Elke keer wanneer eventjes dat denken stopt, gebeurt het. Mensen met een grote ik-spanning, met de angst die daarbij hoort, om dat ik niet te verliezen, die kunnen het moeilijk slapen. Maar er zijn altijd wel zorgen om het ik. Maar wanneer je even openstelt waarvoor dan ook, en je laat je daarin ontspannen, je laat je daarin meegaan, dan zie je die ontwikkeling weer. Je vergeet de zorg om jezelf. En wanneer die spanning weg is, dan wordt toch alles oneindig. Ik weet niet of jullie kan vragen.
Laat je gedachten los en dan kan ik je oren bespalen.
Dat kan in een bepaald geval dan plaatsvinden, maar zie wat er gebeurt. Je spreekt niet meer van oren en gehoor. Het is eerst een horen. Maar dan ontdek je iets in datgene wat je hoort. Hé, die merel daar in de avond. Stilte en toch dat merelgeluid. Dat heeft een essentie in zich waarin je mee kunt gaan. Waarin ook die stilte zit en waarin ook dat fluiten van die merel zit. Die voorbij de vormen gaat, waarbij je dus een samengaan krijgt van die vormen extern en van jezelf. Dus je gaat erin op. En dat is niet in datgene wat je hoort vanuit een ik-situatie van, oh, daar zit die middel, ik moet daar ook op die tak gaan zitten of zo. Nee, het is meegaan naar die essentie van dat geluid in de stilte. En wanneer je daarin meegaat, dan is het niet meer afhankelijk van die concrete situatie waarvan je uitgaat, namelijk dat je merel hoort. In die zin wordt het vrij van de condities. En dan merk je ook datgene wat ik waardevol vind wanneer ik als persoon luister naar een merel, dat is gebaseerd op iets wat niet vastzit aan deze conditie, maar wat eraan vooraf gaat. En dat is die eenheid daarmee, die non-dualiteit. Het is die non-dualiteit die de basis is van elke dualiteit. Omgekeerd, wanneer je in de dualiteit zit, kun je dus alles in die dualiteit herkennen in zijn essentie. En zo weer gaan bewust worden van die voorafgaande non-dualiteit. En we hebben ook al vastgesteld dat zit niet vast aan prettige dingen. Op dezelfde wijze kan dat het geval zijn bij minder mooie dingen, bij verdriet.
Dat je daarin rustig gaat in verdriet?
Ja, dat wanneer je eerst als persoon verdriet hebt om iets, om een ander. Om iets wat de relatie tussen jou en een ander betreft. Nou, dan kun je eerst een lange tijd om huilen, om grienen. Maar op een gegeven moment wordt het stil. En dat betekent dat die hele dualistische situatie verdwijnt in stilte. En dan is die oude situatie er niet meer. Het is niet op hetzelfde niveau, het is op een ander niveau. Waar die stilte zich dan openbaart en die is non-duaal. En dat betekent dus dat die oude situatie van ik heb verdriet om iemand enzovoorts, dat die situatie in zijn dualiteit verdwenen is.
Vaak is de weg tussen de oude situatie en een andere tegenstelling. Gaat ik om die weg? Hoe kan je dat beter beheersen? Hoe kan je dat verkorten?
Het is een duidelijk inzicht. En wanneer het een inzicht is, dat is momentaan, dat is direct. Oh ja, ik voel wel een bepaald gevoel opkomen in een dualistische situatie. Maar wanneer ik direct ga inzien, hey, dit is op dit dualistische niveau, hoe zit het ook alweer? Hoe zit het ook alweer met deze dualiteit? Oh ja, nee, kijk eens, ik zie dwars door die dualiteit heen. En ik heb nu een herkenning van datgene wat vooraf gaat, wat het omvat. En dan zit je niet meer op dat niveau van de dualiteit. En dat is dus een direct inzicht. En ja, wanneer je dat een paar keer zo hebt gehad, dan is het heel duidelijk, dan is het ook heel makkelijk. Dan zeg je nee, het gaat niet om die concrete situatie die ik op deze wijze interpreteer. Maar uitgaande van die dualistische situatie kan ik wel direct al, en het gaat, kan heel snel, overgaan naar die voorafgaande non-dualiteit. En daar kun je steeds meer rustig dan ook in blijven wanneer je het duidelijk herkend hebt. En dan blijft dat aan. En dan zie je het overal in. Dan zie je het overal in. In elke vorm, in elke relatie, continu, oh ja, dat is er wel een zekere zin, maar het is niet hard. Ik zie er doorheen en ik ervaar, en dat is ook mijn eigen zijnsfeer speciaal, en dat is in de non-dualiteit. Ik kan met iemand praten, en ik kan dat dualistisch construeren, van ik hier, de ander daar, en ik wil hem overtuigen van iets. Nee, het is een communicatie. Ik kan meteen ook doorhebben, hey, alleen al het feit dat we elkaar tot op zekere hoogte snappen en begrijpen, is mogelijk op grond van die oorspronkelijke non-dualiteit van ons. Die eenheid is er. En als dat niet gezien wordt, dan krijg je toch overal conflicten. Dat is inherent aan de dualiteit. Dus uitgaande van een wereld vol conflicten, wat is nodig? Ja, dat de mensen een klein beetje meer herkennen wat de basis is van hun leven en samenleven. Dat is non-dualiteit.
Een ervaring dat iemand, dan zeg ik het wel, in ieder geval ik ervaar het als kwetsend bij de ander, dus ik voel dat mee, zo van, nou die ander wordt gekwetst, dan moet ik...
Nou ja, dat hangt er dus vanaf, wat er dan verder gebeurt, blijf je op hetzelfde niveau staan, van dualiteit, dan krijg je dat heen en weer gaan bekvechten en zo.
Je zeg je eigenlijk van, daar kan je dus ook in die non-dualiteit weer komen.
Als wanneer je dus duidelijk gaat ervaren, hé, je moest kijken, er is wel een zekere oneenigheid of een verschil van mening. Nou, oké, maar Ik ervaar ook heel duidelijk die voorafgaande en omvattende eenheid. Nou, dan kan dat meningsverschil er best zijn. De een, wanneer het gaat om iets concreets, praktisch, die ziet het vanuit dit standpunt en de ander ziet het vanuit dat standpunt. Maar wanneer je het ervaart in dat ruime kader van eenheid, dan zul je op een heel andere manier dus met die ander over gaan praten. Dan is het niet een kwestie van alleen maar je eigen standpuntje verdedigen. Maar dan zeg je, nee, oké, het is een eenheid en daarin verschijnen wel bepaalde dingen. En daar kunnen wel dan ook verschillende interpretaties van blijven, gezien de beperktheid van het lichamelijk standpunt. Mm. Maar dat is dan allemaal niet zo erg belangrijk.
In hoeverre is in deze situatie dan inzicht van de ander in
ja, wanneer je zelf dus voor een groot gedeelte in ieder geval gevestigd bent in non-dualiteit. En het leven gaat door. Nou, dan krijg je situaties dat de ander zegt in praktische zin van nee, kijk eens, ik heb dit en dat allemaal leren zien. Of bijvoorbeeld gewoon alleen maar een kwestie van deskundigheid. Nou, dan zeg je toch van nee, uitstekend toch. Ik dacht dat ik de draadje zo moest samenbinden, maar een elektricien zegt, nou, doe het alsjeblieft niet. Ja, dan zeg ik dankjewel. Weer wat geleerd. Dus dat leren op praktisch niveau, dat gaat natuurlijk door. Dat is verder helemaal geen punt. Dat is verder geen punt. En juist omdat je geen eigen standpunt hoeft te verdedigen, ben je dus ook wat dat betreft opener in je leren dan wanneer je daar wel aan vasthoudt. Dan zeg je, nou, ik weet het toch beter. Nou ja, dat merk je dan wel met die draadjes.
Klopt het al je gedachten, heb je automatisch al dualiteit schept? Dat het ook er is?
Nou, dat hoeft niet, hè. Dat hoeft niet. Wel vaak. Wel vaak, want dan is het een denken vanuit een ik-denk. Mm-hmm. Kun je nou even een klein beetje voorstellen dat je eerst een oneindige ruimte bent? En dat in die oneindige ruimte ergens toch nog een denkprocesje is. Dan is dat niet dualistisch.
Er is het gevoel dat ik heel vaak gedachten gebruik om mezelf te beschermen tegen wat er om me heen gebeurt.
Dat is mooi wanneer je dat herkent. Dat is dus dat inzicht, het zelfinzicht van oké, ik ben daar bezig als een ik-denk. Met alle dingen van ik-belang enzovoorts. Nou, dat herken je dan en zeg, oh nee, kijk eens, die gedachten zijn op zich niet slecht. Alleen, mijn identificatie met dat ik denk geeft problemen. Moet je kijken wat biologisch gezien dat denken nou eigenlijk betekent. Biologisch betekent het gewoon dat er intern eventjes iets gebeurt in de hersenen, of psychologisch gezien virtueel even in de voorstelling, en wanneer dat nodig is, omdat je bijvoorbeeld niet via een rechte weg je eten kunt bereiken. Dan moet je een omweg maken. Hoe maak je die omweg? Nou, daarvoor heb je dan even te denken. Of kijk eens, er hangt iets lekkers aan de boom. Ik kan er niet bij. Nou, hoe zou ik er nou toch nog dat kunnen pakken? Nou, daarvoor is het denken. En zo zijn er ladders gemaakt en weet ik wat. Zeg, ja, nou, dan is het gewoon een praktisch hulpmiddel in het leven. Net zo goed als je benen hebt gekregen om vooruit te komen. Dus denken op zich Dat is helemaal niet slecht. Het hoort bij het leven. Maar zie dat steeds weer opnieuw de identificatie van jezelf met dat denken en met iets beperkts, wat dan ook, een bepaald gevoel of met de vorm, dat dat een probleem geeft.
Als er een activiteit op komt.
Nou ja, dat hangt er dus ook weer vanaf, net zoals dat denken. Op welke manier, of laat ik zeggen, hoe zit het met jezelf? Ben je zelf helemaal ruim? Nou, laat dan alles maar gewoon gaan, dat is het leven. Maar je zit er niet ergens op een beperkte manier in. Het is niet meer van, ik leef heerlijk vrij. Nee. Wanneer je dat idee nog hebt, ga dan eens een keer weer bij jezelf te raden. Want wanneer je dat hebt, ik leef vrij en heerlijk enzovoorts, en ik leef goddelijk en weet ik wat allemaal, je krijgt vroeg of laat een pin op je neus. Waarom? Omdat je jezelf hebt geïdentificeerd met dat stukje energie. En alle energieën die veranderen en ze verdwijnen op een gegeven ogenblik, ze lossen op. Nou, voor zover je daarmee hebt geïdentificeerd, nou, dan krijg je dezelfde problemen als ieder in de dualiteit.
Waarom niet zou je wel kunnen identificeren?
Sorry?
Waarom niet zou je wel kunnen identificeren?
Waar is
je...
Ja. Waarmee zou je je wel identificeren? Ja. Nou ja, ga maar na. Zodra je met iets anders identificeert, dan zit je al in de dualiteit. Identificatie is dat je je identiek maakt aan iets anders. Dit is mijn identiteit, dus daarmee ben ik identiek. Nou, wanneer dat iets beperkt is, dan zul je die beperking dus ook leren kennen. En voor een ego is, voor een zelfzijn is een beperking altijd pijnlijk. Want het zelfzijn heeft altijd nog het gevoel, ik ben oneindig. En dan heb je een conflict.
Op vlakken waar de ontwikkeling heel beperkt is, merk ik dat de identificatie met iets ruimers veel snel gebeurt. Dat laat ik meestal gewoon toe.
Mooi. Laat het dan oneindig doorgaan. Wanneer je een klein beetje ruimer wordt, vind je dat al prachtig. En dat vinden alle mensen prachtig. Een beetje meer ruimer ervaren, meer open zijn, meer ruimer worden. Hoe dan ook. Meer vrijheid ervaren. Vindt iedereen prachtig. Ja, dan ligt het toch voor de hand om eventjes te kijken naar die essentie van vrijheid. Wanneer je het prachtig vindt om met een auto over de weg te scheuren van 150, 200 kilometer, zeg je nou, ja, ik wil nog meer vrijheid ervaren, want het is nooit genoeg. Nou, ben ik nou 300 kilometer rijden? Nee, moet je eens kijken, wanneer je kijkt naar die essentie, wat je daar ervaart, en dat is uitstekend hoor, want je ervaart daar die vrijheid, en dat geeft een goed gevoel, en dat is authentiek. Maar ga nou wel even kijken naar die authenticiteit van vrijheid. En dan zie je van, oh nee, die gaat veel verder dan hardrijden. Ook al zou ik ontzettend snel kunnen gaan, sneller dan ieder ander. Zou het dat dan zijn? Nou ja, wel een heerlijk gevoel. Maar voor mezelf is dat niet het einde aan vrij worden. En dan ga je al naar die essentie toe, zodat die veel vrijer komt van die conditie van het rijden. En als je die overgang niet maakt, dan krijg je brokken. Hetzelfde met macht. Mensen in de politiek willen macht hebben. Ja, prachtig. En wanneer ze meer macht hebben, voelen ze zich beter. Oh ja, prachtig. Waarom? omdat ze een ruimere sfeer van zelfzijn dan hebben. En in die sfeer van zelfzijn kunnen ze macht uitoefenen. Dan zeg je, ja, dat is iets authentieks, blijkbaar. Daarin zit ook een stuk vrijheid van in mijn sfeer, in mijn territorium, kan ik doen wat ik wil. Maar ja, tot op zekere hoogte. Maar dat geeft wel een goed gevoel wanneer het territorium groter wordt. En dan krijg je gewoon oorlogen en zo. Maar wanneer dat doorgezet wordt op hetzelfde niveau, dan zie je dus dat die conditie wordt aangehouden om die oneindige essentie van vrijheid, die echt authentiek is, te bereiken. En het lukt niet. Dat is de tragiek van elke dictator. En omdat hij toch dat in dezelfde richting wil verder doorzetten, omdat zijn vrijheidsverlangen en ruimteverlangen oneindig is, zie je dat hij over de grenzen heen gaat en dan gaat het fout. Dat heb je met alle dictators. En alle mensen die denken gewoon dat ze meer kunnen dan andere mensen. Dus dan gaan ze over grenzen heen, waardoor het helemaal fout gaat. Omdat dat absolute van vrijheid niet gehaald kan worden op dat niveau van het ik wil vrijheid, ik wil macht, ik wil ruimte, ik wil alles. Wanneer je dat doet, dan haal je dus dat absolute op dat relatieve niveau en dan krijg je ontzettend ellende. Dat is traditioneel ook altijd. Je werd altijd gewaarschuwd tegen blasfemie. Je bent God niet. En dat is heel terecht. Want wanneer je dat wel denkt, dan komen er ongelukken. Je moet die niveaus niet door elkaar halen. Maar zie hoe het zit. Jawel, maar wanneer je wel dat doet met grote helderheid, dat je heel duidelijk ziet hoe dat zit met de processen van identificatie. Dat je ziet wanneer ik me identificeer met iets waar een beperking aan vastzit, dan komt daar ellende van. Hooguit kun je dan nog zeggen van oké, ik doe wat stappen in de richting van steeds ruimere identificaties. Nou ja, goed, identificatie is nooit ideaal, maar dan zit je in ieder geval een klein beetje meer in de goede richting. Maar stop dan niet ergens, zie hoe het werkelijk zit. Dat elke identificatie een probleem geeft. Ja, nou ja, dat is vanuit dat ik onmogelijk. Je kan een bepaald besef hebben en toch daarop georiënteerd blijven. En dat besef is al je hoogste besef, dat doe je ook met je hoogste inzichtelijke vermogens. Op het niveau van het hogere inzicht, en dan zit je al boven het niveau van de ik-persoon. Dus in die zin kan er een ontwikkeling zijn in de goede richting. Maar voor zover daar nog in het zelfzijn een beperking zit, kan hij wel daar een bepaald besef van hebben, maar het is nooit adequaat. Maar dan zeg ik, oké, wanneer dat je hoogste besef is, gebruik dat maar als baken om je op te oriënteren. En laat het proces verder doorgaan, dan zie je dus dat er een ontwikkeling komt in de goede richting. Je hebt een bepaald gevoel voor stilte. Oké. Wanneer je daar nou eens een keer bij blijft, dan zie je een ontwikkeling voortgaan in de richting van de realisatie van die stilte, waarbij de vormen of de condities van stilte in je buitenwereld en ook de condities van je eigen beperkte zelf zijn, dat die worden overschreden. Wanneer je toch in de dualiteit zit en je gebruikt allerlei concepten, nou ja, gebruik dan maar de beste concepten, zodat er iets gaat veranderen in de goede richting. Maar ook al heb je ergens in je geslotenheid van de dualiteit, wanneer je ergens mee geïdentificeerd bent, wanneer ergens maar iets van inzicht is, ook al is het nog zo gebrekkig, is dat toch een bepaalde mogelijkheid voor een verdergaande ontwikkeling. En ieder mens die heeft dat, een mogelijkheid. Alleen je moet het wel even herkennen. En zeg, oké, laat ik die kant maar uitgaan en ik laat me niet meer afleiden door andere zaken.
Maar hoe ontwikkel je dat? Als je dat herkent?
Nou, dan is het toch gewoon een kwestie om daarbij te blijven, meditatief daarbij te blijven. Dan gaat het werken, verder hoef je niks te doen. Als nou die stilte van die merel, wanneer die nou continu bij je blijft, dan wordt dat toch steeds meer je werkelijkheid. Daar hoef je niks voor te doen.
Dat is het lastigste. Ja, die afleiding van de aandacht zou ik bedenken.
Nou, daar gaat het nou net om. Laat je niet afleiden.
Eigenlijk is het continu.
Ja.
Door, dan ben je afgeleid of niet. Want die laat je zo gewoon meeslepen in dat sterke ik.
Nou ja, het enige is dus om heel helder te blijven, om te zien hoe die mechanismen werken, en ook al gaat het 1000 keer mis, om steeds weer te zeggen, oh nee, ik keer weer terug naar de goede instelling. En op een gegeven ogenblik, ja, dat doe je vanuit je hogere inzicht. Dus laat dat leidend zijn. En wanneer dat meer leidend is, dat hogere inzicht, dan zie je dus dat de rest langzamerhand, ook door gewenning, in ieder geval zich gaat aanpassen. En dan hangt het er helemaal vanaf wanneer het een heel duidelijk helder inzicht is. Dan zeg je, nou, ik vind het zo belangrijk. En ik glij meteen daar in die stille sfeer en alle vormen die worden betrekkelijk. En er is één grote non-dualiteit. Nou, wanneer dat zo helder duidelijk is, dan is er ook geen afleiding meer. In die zin dus, zie ook hoe alles functioneert bij jezelf. Ook meer intern, dat je ziet, oh ja, nee, blijkbaar zijn er verschillende niveaus van zelfzijn. Dat zelfzijn wat zich identificeert met die beperkte vorm van het lichaam, die zich identificeert met een beperkte vorm van ik voel dit en ik voel dat. Of ik denk en ik denk dit en dat. Maar nee, ik zie ook dat ik vanuit een hoger inzicht veel ruimer bewustzijn heb. En daarin vindt het blijkbaar allemaal plaats. Ik kan, wanneer ik blij mezelf bewust blijf op dat bewustzijnsniveau, de zaak verder ook loslaten. Nee, maar wanneer het niet helemaal spontaan gaat, is het nodig om te gaan kijken wat die spontaniteit eigenlijk belemmert. Dus dat betekent dat je grotere zelfkennis moet hebben omtrent je actuele situatie. Hoe zit dat? Wat gebeurt daar? Oh ja, nou zit ik op dit niveau en nu zit ik op dat niveau. En wanneer ik me anders oriënteer, oh nee, nu kom ik weer terug in een meer oorspronkelijke vorm, ook al is dat niet in absolute zin dan nog het geval, maar toch in een grote open sfeer waarin ik me kan ontspannen en waarin een veel grotere non-dualiteit aanwezig is. En wanneer je dat hebt leren kennen, die hele structuur en de bewegingen, de processen, zeg je nou, ik weet allemaal hoe dat gaat en ik heb lang genoeg in de ellende gezeten. Maar nou leer ik langzamerhand daar de situatie kennen, de hele geografie kennen en ik weet nou hoe ik terug moet gaan. Dat is traditioneel de yoga. Dus ook de jnana yoga, yoga van dat inzicht. Oh, zo zit het. Mooi, duidelijk. Mooi zo, klaar.
Gaat dan het hart vanzelf open?
Of... Dat hoort daar helemaal bij. Dat hoort helemaal bij. Wanneer het gaat om dat inzicht, dan is dat ook een heel gevoelsmatig inzicht. Dat kan niet anders, want alles moet meegaan. Dus het is een totaal inzicht van jezelf. Het gaat om jezelf. Met alle aspecten. Dus wanneer het gaat om ontspanning, om overgave, dat zit er meteen bij. Want anders blijft het alleen maar een mentaal iets. Maar dan blijft het ook niet meer dan een bepaalde vorm van denken.
Maar dan krijg je toch ook nog een ervaring van Ananda.
Ja, goed, dat zijn dingen die er allemaal bij horen.
Veel de focus op gaat leggen, dat de aandacht zich verlegt.
Nee, dus het gevaar is inderdaad groot dat bij elk middel wat in een bepaalde situatie nuttig is, dat je dat middel belangrijker gaat vinden dan het doel. Maar dat geldt dus in het algemeen zo. Dat geldt altijd zo. Wanneer we hebben het over die verruiming gehad. Zeg ik, nou nee, kijk eens, in wat voor zin dan ook een zekere verruiming plaatsvindt, is dat positief. Maar wanneer daar toch nog een bepaalde beperking in zit, dat je op dat niveau blijft van, hé, ik wil me graag verder verruimen en groter maken, mijn ego nog dikker maken, ja, dan krijg je problemen, dat is zo. Maar dat heb je dus met alles. En wanneer je dus op een spiritueel pad zit en je zegt, nee, kijk eens, waar gaat het om? Nou, daar hebben we het over gehad. Blijf bij je hoogste besef en blijf dat als richtsnoer houden. Want wanneer je dat niet doet, blijf daarnaar kijken, want wanneer je het niet doet, dan ga je al heel gauw die middelen gewoon belangrijker vinden dan dat oorspronkelijke doel. Dus blijf de goede instelling houden, namelijk dat is iets wat te maken heeft met het oneindige. En wanneer je dat aanhoudt, dan kun je natuurlijk alle dingen gebruiken die nuttig zijn om dat te versterken. Dan zijn het nuttige middelen. Maar meer dan nuttige middelen, moet je die middelen niet maken.
Als je herkent dat wanneer je een verkeerde afslag neemt, want soms is dat niet altijd even duidelijk. Als ik bijvoorbeeld maar weet, je gaf net aan van dat je denken bijvoorbeeld functioneel kan gebruiken voor bepaalde dingen. Maar het denken kan je dus ook functioneel gebruiken om je fit en vitaal te voelen. Want er is op zich niets op tegen, denk ik, voor het denken op zich, om je fit en vitaal te voelen. Dat is gewoon onderdeel van algemeen functioneren.
Ja.
Maar soms is het dus heel moeilijk om een onderscheid te maken van, nou, dus ja, natuurlijkerwijs is dat prettig om je fit en vitaal te voelen.
Ja, maar wanneer, je,
maar wanneer dat ik daarbij kom.
Wanneer je heel duidelijk eerst zo terugkeert naar je meest oorspronkelijke hoogste besef. En dat is op dat niveau van het inzicht. Dan kan dat best zo plaatsvinden dat je zegt, oké, die vitaliteit, dat is toch ook een goed punt om die helderheid van inzicht te houden. Nou, wanneer je dat in dat perspectief houdt, dan is verder geen punt, want dan wordt het nooit belangrijker dan je oorspronkelijke oriëntatie. Dus dan zie je gewoon van, het is wel nuttig om de zekere helderheid van lichamelijke vitaliteit te houden. Ja, uitstekend. Maar het blijft alleen maar een middel om die helderheid van dat oorspronkelijke inzicht nou, zo sterk mogelijk maar te laten. Want wanneer ik merk dat er helemaal geen vitaliteit is en ik merk dat ik dan heel makkelijk word afgeleid en duf word en verder helemaal niks doe in een lethargie, verzak enzovoorts. Ja, dan zeg je nee, dat is het ook niet. Dus het is wel nuttig om een klein beetje ook lichamelijk vitaal te zijn. Nou, best onder bepaalde omstandigheden kan dat nuttig zijn. Maar zie dat in het perspectief van dat grote geheel. En dat grote perspectief, dat moet je houden. Omdat het kader is van alles wat er verder nog gebeurt. En dan, wanneer dat het geval is, dan wordt die vitaliteit nooit belangrijker dan dat oorspronkelijke wat je aan hoogste besef hebt.
Zou je in het algemeen kunnen zeggen dat een sterke of in ieder geval gerichtheid op je energieontwikkeling in de regel niet zal samengaan met een die sterke gerichtheid op een non-dualiteit?
Nee, dat is zo.
Altijd elkaar
dat is zo. Ja, dat is zo. Dat zie je in India ook natuurlijk, wanneer daarover over Hatha Yoga wordt gesproken. Nou, dat zijn echt allemaal van die mannetjesputters die heel moeilijk houdingen kunnen aan enzovoorts. En die zeggen, nou ja, dat is het. Of ze gaan juist meer die richting uit van die paranormale vermogens en zo.
Ja, dat vind ik ook wel lastig. Kijk, er wordt heel vaak gezegd van, ja, door de energieontwikkeling verandert ook je waarneming. Dus je krijgt een andere vorm van waarneming, omdat alles nu vloeibaarder wordt. Als je energie maar sterker wordt, dan neemt je veld toe van je energie.
Ja, en dat is een verruiming en dat vind je prachtig.
En dan, dus helpt dat je. En dus dat is een beetje dan ook een associatie van, ja, dus dan helpt je om dat herkennen of zo. Maar,
hoe blijft je oriëntatie? Wanneer die oneindig blijft bij je hoogste besef van de hoogste non-dualiteit, dan blijft ook die energetische verruiming daarin een hulpmiddel, voor zover dat een hulpmiddel is. Zeg je, nou, het is mooi nuttig, oké, maar het gaat daarom. En dan zie je dus dat de essentie daarvan weer duidelijker wordt, waarbij die condities van de energie steeds doorzichtiger worden, op zich minder belangrijk worden.
Ja,
Ja. Dus wanneer je eerst het gevoel hebt van, oh nee, wat ik aanduidde, van oh nee, wanneer ik me niet vitaal voel, ik zak in een lethargie en er komt helemaal niks meer uit en ik blijf gewoon ergens op een duffe wijze hangen. Ja. Nou, in die situatie zeg ik, nee, accepteer die situatie en ga kijken wat daar nodig is. Nou, als eerste is er nodig, gewoon dat je inderdaad een klein beetje actief wordt.
Ja, maar als je zegt van ja, ik voel me vitaal en dat vind ik wel belangrijk, want dat is mijn leven wel prettiger, dan kan ik voel ik me...
Ja.
Ga je in mijn beweging of zo?
Nou, dan zeg je oké, dat is authentiek voor zover het gaat om een ervaring dat er meer ruimte en vrijheid komt. Maar de beperking zit er meteen in, omdat je dat vastkoppelt aan een ik die vitaal wil leven. Dat is dus alles wat er gebeurt, moet je doorzien hoe het zit. In hoeverre is dat nuttig, zinnig, goed? En in hoeverre zit er een beperktheid in die het proces stopt?
Ja, want ik merk inderdaad soms dat het daardoor moeilijker is om bijvoorbeeld mijn gezondheid of zo te relativeren. Want je gaat er toch een bepaalde waarde hechten. Want je door die energieontwikkeling.
Ja, maar dan kijk je toch verkeerd.
Lichaam krijgt en dan heb je toch zoiets van dat wil ik vasthouden of zo, weet je.
Maar dan kijk je toch verkeerd, dan blijf je toch te veel kijken naar de waarde van die energie voor dat ik.
Ja, ja, maar dat is het punt. En dat is een beetje waar het dan denk ik misgaat. Is dat ik denk van ja, maar het is toch op zich oké omdat het lichaam sterk en vitaal is, toch niet op zich.
Ja, maar vanuit
vanuit een natuurlijk iets hoeft dat toch niet te botsen of zo.
Nee, maar dan moet je direct vanuit je inzicht gewoon zien wat er eigenlijk aan de hand is. Dan zeg je nee, het hoeft niet te botsen wanneer het maar staat in dat nog ruimere kader, zodat het proces door kan gaan. Namelijk dat het steeds die essentie zich gaat tonen, gaat manifesteren. Daar stel ik me steeds meer voor open. Dat betekent dat die conditie steeds minder belangrijk wordt.
En tegelijkertijd kan je dan ook werken aan je gezondheid.
En ja, goed, hoe dat dan verder gaat, daar kun je ook niet veel over zeggen hoor. Want ook dat lichaam, nou, dat heeft ook zijn eigen wetmatigheden. En je kunt er donder op zeggen dat ja, elk organisme op een gegeven ogenblik als organisme stopt. Dus dan zie je al de grenzen van het doorgaan als organisme in de richting van oneindigheid. Nou, vroeg of laat dan strandt dat project. En moet eens kijken wat mensen daar nog allemaal wel niet uithalen om toch nog het leven te verlengen.
Nou ja, goed, hè, ik doe natuurlijk vooral die Tai Chi en dan zie je binnen Taoïsme dus heel erg die nadruk op het verlengen van een levensduur. Taoïsten, ja. Immortality zeg maar, dus, hè, dus
ja.
Onsterfelijke. En dat zie je dus heel sterk en die binnen die richting. En,
ja. Nee, dat heb je heel sterk en dat heb je ook in de Indiase yoga hoor. Alleen je ziet ook in het Chinese Taoïsme, daarin heb je ook op verschillende plekken, nou bijvoorbeeld meer met Lao Tse en zo, daar zie je dus dat toch dat doorgaande, die doorgaande radicalisering wel daar aanwezig is. Omdat ze dan niet blijven bij op dat niveau van de onsterfelijke. Maar dan zeggen ze, nee, kijk eens, nee, er is iets veel hogers wat de basis is van alles. Tai Chi, Wu Chi, oorspronkelijk Tao. Zeg je, ja, oké, wanneer je daarop georiënteerd blijft, dan zie je de relativiteit dus van al die activiteiten in de richting van onsterfelijkheid. Waarom zou je onsterfelijk willen worden?
Nou, het is natuurlijk een concept, weet je, die zich dan een soort verwatering krijgt. Dat je zegt van ja, het is toch prettig om altijd vitaal te zijn tot een hoge leeftijd, weet je wel. Ja, want dat is, in die zin is het ook dat je zoiets hebt, nou, het is een biologisch organisme en dat wil ook overleven en zo goed mogelijk functioneren. Dus hoort het ook bij het organisme om... Ja, te proberen om alles zo goed en vitaal mogelijk het leven door te komen. En als je iets mankeert, om daar iets aan te doen, dat het weer vitaal wordt.
Ja, maar je ziet op wat voor manier ben je dan georiënteerd. Dan ben je georiënteerd op dat organische leven, dat het maar op een gezonde manier zo lang mogelijk doorgaat. Nou, dat is dus een andere oriëntatie dan die oriëntatie op die oorsprong van jezelf, die oneindig is. En die niet afhankelijk is van de conditie van het lichaam.
Ja, dit is echt dat je zegt, ja, dat hoeft elkaar ook niet tegen te gaan. Dus dat kan toch allebei ja, samen, dat is wat je krijgt.
Ga niet in herhalingen vallen, want het is steeds weer hetzelfde. Ga kijken wat nou het goede perspectief is en dan zie je dus, oh nee, die neiging die bestaat er op een bepaald niveau. Hoe zit het met mezelf? Ik zit niet vast aan dat niveau. Gelukkig niet.
En het verlangen naar het onsterfelijke gaat toch over het oneindige?
Nou, dat is het. Maar wanneer je dat gaat projecteren in een organisch lichaam, ja, dan zie je toch de problemen weer komen. Ja. Mm-hmm. Het verlangen is dan, dat oneindige verlangen is niet slecht, ja, maar het verbinden van dat verlangen met iets eindigs geeft conflicten. Oké, wanneer het voor jou energetisch is, zeg je, nou oké, dit is jouw hoogste besef, maar heb je dit dan gerealiseerd? Nou, wanneer dat niet zo is, wanneer het alleen maar ergens een bepaalde notie is, nou zeg nou, dat is authentiek bij jou, maar laat het dan wel jouw hele werkelijkheid worden. En terwijl dat proces gaande is, zie je een bepaalde ontwikkeling, wanneer maar helder blijft, en anders zeg ik het wel, dat er een oneindige ontwikkeling kan zijn, waarbij je al die condities gaan oplossen. Al die beperkingen in wat eerst je hoogste besef was, die beperkingen gaan oplossen.
Steeds weer, het hoofd naar het hoogste besef. Dus steeds weer uit die object, subject.
Ja. En steeds maar weer opnieuw zien, hoe ziet mijn situatie eruit? Waar zit ik? En dan moet je heel realistisch in zijn, heel helder in zijn. Oh, zo ziet het eruit, blijkbaar. Nou, dat is de basis waarop je inzicht verder kan gaan. Niemand zit vast aan een situatie. Niemand. Behalve wanneer je zegt dat het zo is. Dan denk je dat het geval is en laat je daardoor leiden.
Je bevestigt steeds je eigen, jezelf.
Ja, en dat gaat ook nog in sociale context nog eens een keer door. Dus daar ga je er helemaal in geloven. En natuurlijk op praktisch vlak, daar kun je best praten over die condities, natuurlijk. Op dat praktische vlak, daar heersen die condities en die krachten die er zijn en zo.
En die essentie die is steeds eigenlijk, die schrijven dan.
Ja, wanneer je daar gevestigd bent, dan kan het allemaal wel doorgaan, maar het blijft ontzettend beprikkeld. Omdat alles wat je daar zegt en denkt, het is daar gebonden aan je standpunt, met je beperkte perspectief. Als je zelf zo op die toren staat, midden in zo'n doolhof, Hè? Dan zie je ze allemaal zo daar, door de doolhof heen struinen. En dan komen ze weer op zo'n doodlopend paardje en dergelijke. En dan zeggen ze, verdraaid, wat hebben we het hier moeilijk om de goede weg te vinden. En het is allemaal maar moeilijk hoor. En nou wil ik er wel eens een keertje vanaf. Enzovoort enzovoort. Dus allemaal beoordelingen van de situatie terwijl je daar in de doolhof loopt. Terwijl voor zover je staat op dat torentje daar in het midden, zeg je ja, voor zover je daar zit, dan klopt dat allemaal wel. Maar voor mij klopt het niet meer, want ik zie precies hoe je moet lopen weer naar de uitgang.
Soms vergeet je dat hogere perspectief.
Nou ja, goed, dat is nou juist het punt. Ga terug naar je hoogste inzicht, dat is in ieder geval iets hoger dan dat platvoer waar je meestal in zit.
En dat is dus een kwestie van discipline aan jezelf? Steeds...
Nou ja, in de dualiteit kun je dat tijdelijk zo zeggen. Van ja, het is een zekere discipline om die helderheid van geest maar te bewaren. Of er steeds weer naar terug te keren. Maar het is alleen dus op dat dualistische niveau. Terwijl wanneer het werkelijk doorbreekt, dan zit je niet meer op dat niveau van ik moet een bepaalde discipline volgen.
Dan is het ver achter.
Dat is geen punt.
Maar om dat je dan nog niet daar zit, waar de bewustzijn is, is discipline dus heel erg belangrijk.
Ja, voor zover je denkt dat je in de dualiteit zit, zeg ik nou, flink stuk discipline maar.
Tenminste, om steeds te kunnen monitoren van, oh, waar ben ik, hoe, waar sta ik?
Ja, zo ervaar je dat in de dualiteit. Maar laat alsjeblieft wel doorgaan, zodat je op een ander niveau komt. Zodat het woord discipline nergens meer op slaat. Oh, natuurlijk, ja, duidelijk. Alleen al die woorden. Ja. Wanneer je nou een klein beetje zo geluisterd hebt tot dusver, dan moet wel iets duidelijk zijn van, wat ik probeer jullie ook een beetje duidelijk te maken.
Heeft u ook deze fase moeten meemaken?
Ik verstaan u.
Wanneer heeft u deze fase meegenomen dat je dan geen mechanisme als discipline en dat soort tools nodig hebt om vooruit te kunnen komen?
Meer dan een biografisch verhaal. Nee, goed, gaat herkennen bij jezelf. Oh ja, blijkbaar is dat inderdaad een overgang die er gedeeltelijk al is of zal moeten komen. Maar langzamerhand begrijpt langzamerhand wel wat dat betekent. Dus door dat begrijpen krijg je dat makkelijker. Oh ja, ik weet hoe het zit en nu ervaar ik het bij mezelf. Die herkenning is er, laat het zomaar doorgaan. Dus dat gevoel van, oh, nu herken ik iets van wat door anderen gezegd is. En nu herken ik het en ik weet in welke richting het gaat. Dus ik kan het ook in die richting laten voortduren zonder dat weer af te weren of zonder me te laten afleiden. Omdat ik nu ineens herken wat gezegd is en ja, ik weet hoe het verder gaat. Dus dat is een heel belangrijk element van het onderricht, dat je inderdaad zo langzamerhand leert hoe alles bij jezelf gaat werken, hoe dat verder gaat, dat het ook zo verder kan gaan dat het helemaal doorgaat in het totaal openbreken. Oh ja, dat is allemaal niet zo gek, want ik hoor alleen maar andere verhalen van ik ben dit en ik ben dat. Ik ben klein en de anderen zijn groot en ik ben mijn hersenen en ik ben dit enzovoorts enzovoorts. Ja, nee, maar nou heb ik iets anders gehoord, dat herken ik. Nou, mooi. En zo kan het verder gaan.
Maar als je je niet meer af laat leiden, betekent dat dan ook dat ik niet meer boos hoef te worden?
Nou, dan blijft er altijd een zelf zijn dat ook niet meer echt boos is. Dus dan is er wel ergens op een bepaald niveau kan er zo'n reactie zijn, voor zover dat leven doorgaat. Maar dan zie je dus, het blijft ontzettend betrekkelijk.
Ja, kom je niet meer zo vast te zitten
dan? Juist omdat je niet meer identificeert met de boosheid. Of met de persoon die boos wordt, die geraakt is en dan die reactie geeft.
En
ja.
Waarom zou die persoon dan boos worden?
Nou goed, er gebeurt van alles natuurlijk met die persoon. Voor zover het leven doorgaat, krijg je wel of houd je nog de levensprocessen. Ook in relaties natuurlijk. En onder bepaalde omstandigheden, nou denk ik dat het niet alleen voor de hand ligt, maar dat het ook abnormaal zou zijn wanneer je niet boos zou worden. Maar wel dus in, op die wijze die ik net aangaf.
Onbegrijpelijkheid.
Het blijft betrekkelijk. Het blijft betrekkelijk. Maar juist in die grote helderheid, dan zie je dus dat er geen overbodige boosheid zal zijn. Door een gekwetstheid van een ik. Dus een heleboel boosheid verdwijnt wel, definitief. Maar het is niet een kwestie van, nou ja, goed, toch, nee, dan maakt het allemaal niks meer uit. En zeker wel, voor zover het leven doorgaat, heb je daar de wetmatigheden van het leven. Maar wanneer die opgenomen worden in het grotere geheel, zie je wel dat het op de meest goede wijze gaat stromen.
Dus heb je een egeloze boosheid?
Ja, dat kun je zeggen. En net zo goed als je... waar we het over hadden, dus die andere functies van denken bijvoorbeeld, zeg je ja, dan is er wel een denken, maar het is niet een ik-denk, egoloos denken. Want de ik-belangen spelen daar geen rol in. In het grote geheel natuurlijk gaat het wel om leven wat zich ontplooit en die neigingen, de tendensen, en dat zit er allemaal in, alleen in het grote geheel krijg je dus toch een andere sfeer, omdat er niet die primaire motivatie van de ik-zorg zit, van het ego zit. En dan zie je, nou oké, laat het leven maar leven, dat is de grote rijkdom. Zolang het doorgaat.
Maar ik kan dat in principe niet begrijpen.
Dat ik kan het niet begrijpen. Nee, want ik kan alleen maar begrijpen dat er ik-belangen zijn. Dus ook bij anderen van, hé, nou nee, die andere doet iets. Natuurlijk doet die andere dat iets uit ik-belang. Nou ja, goed, dat is de basis van heel veel onderlinge relaties. Argwaan. Concurrentie. ik bescherming, agressie, gaan we doen.
Als iemand agressie in zich heeft, die moet er ook een keer, als het die energie een keer vrijkomt. Dus dat gebeurt ergens een keer in de klap. Of iets.
Ja, alles heel verschillend dus.
Het kan van alles gebeuren.
Ja, dat hangt er helemaal vanaf hoe de situatie is.
Maar die energie zal een keer vrijkomen uit je ik.
Op een gegeven moment, want ik zal die ik-energie zich wel moeten uitwerken, ja. Maar hoe dat gaat, vooral wanneer het wat minder sterk is, kan het natuurlijk ook gemakkelijk in de ruimte oplossen wanneer die ruimte ervaren wordt. Dat kan. Maar misschien kan dat niet en moet er wel ergens een geweldige uitbarsting komen van agressie. Dat zou kunnen. Maar wanneer er maar van geleerd wordt, Want anders krijg je een cirkelgang van af en toe dan die energie van agressie die hoopt zich op en die ontlaat zich ergens en even later hoopt het zich weer op. Ja.
Dat je daaraan soms die boosheid, soms gebeurt er weer wat wegens stress, of je raakt weer bevrijd. En je zit er helemaal in. In hoeverre kan ik dat onderzoeken, of heeft dat zin om dat te onderzoeken?
Nou, wanneer het niet op dat moment zelf onderzocht kan worden, blijkbaar, dan misschien wel eventjes een nachtje later. Heb je een nachtje over geslapen?
Maar dan haal je. Dan probeer je erachter te komen wat die boosheid bijvoorbeeld veroorzaakt heeft?
Nee, dan ga je weer kijken naar je eigen situatie. En dan stel je vast: oh, nu sta ik een beetje op afstand weer van die boosheid. En dan kan ik ook zien wat daar mis aan was. Namelijk, er zat toch een stuk ego-gekwetstheid in of zoiets. Dat zie ik nu. Nou, dat is dus mijn les, nu.
Ja, dus dan die ego-gekwetstheid die je dan met inzicht krijgt van
ja.
Dat je daar vast had.
Nou, en dan hangt het ervan af of je werkelijk leert van die les, zodat je niet 100 keer dezelfde les moet leren. Anders draai je 100 keer dus in het cirkeltje.
Heb ik het dan misschien niet steeds genoeg diep onderzocht?
Ja, niet diep genoeg gezien en daardoor te weinig geleerd. Ja, maar zie dat nou heel duidelijk hoe dat zit. Oh ja, zo werkt dat. En ik zie ook waardoor ik in zo'n situatie kom. Je zegt het zelf al, wel wanneer ik gestrest ben of zo.
Ja, en soms ga je op allerlei niveaus ga je dan onderzoeken, op psychologisch niveau.
Ja, maar het belangrijkste is dat je die essentie ziet, namelijk, ik heb me geïdentificeerd met iets beperkts, en dat had wel met die stress te maken bijvoorbeeld, maar dat was de basis waarop ik geraakt kon worden door een ander.
Maar die woorden krijg je, of dat inzicht, ontvang je soms niet direct.
Nee, nou daarom zeg ik, misschien even later wel. Dan ga je er maar even apart voor zitten, achteraf. En het is tijdelijk weer een goede discipline voor velen om te zeggen, nou, voordat ik ga slapen ga ik eventjes gewoon nog een half uurtje gewoon rustig zitten. En alle emotionele dingen die komen dan vanzelf wel weer boven van de dag. Maar ik ga er nou eventjes vanuit mijn inzichtsniveau naar kijken. Nou, en wanneer je dat 's ochtends ook even een half uurtje neemt, zeg je, nou, kijk eens, nou, komt er weer een dag. En ik weet dat wanneer ik niet helder blijf, dan schiet ik zo weer in bepaalde identificaties en dan gaat het mis. Maar het hoeft niet, want ik ben mezelf en dat is openheid, helderheid. Nou, dan begin ik in ieder geval de dag goed. Nee, ga kijken wat nuttig is En dat is het punt, hè, vanuit je inzicht, zie hoe het werkt bij jezelf. En ook vanuit het inzicht zie je ook wat nuttig is in jouw situatie. Desnoods een stukje discipline tijdelijk. Van, oh nee, dat is nuttig in deze sfeer. Om überhaupt niet steeds weer in die cirkel terecht te komen. En wanneer je even bij jezelf te raden gaat. Nou, bij de meesten is dat dan zo dat je dat dan wel degelijk doorhebt. Wat het dan voor jou nu te doen staat. Wat voor jou het beste is. Dus ook bij de keuze van de middelen. Ja, ik zit in de dualiteit en ik zie dat ik steeds weer in diezelfde valtrap. Nu is voor mij nuttig om dit middel te gebruiken. En mogelijkheden van middelen die zijn genoeg genoemd. En die zijn er voldoende. Kookwekkertje nemen, elke keer een kwartier. Hè. Bijvoorbeeld?
En in praktische dingen, bijvoorbeeld televisie kijken, dat is dan weer. Want dat neem je gewoon helemaal mee in je slaap, zeg maar.
Nee. Nou, wanneer je dat merkt, dan zeg je nou nee, goed. Het principe van televisie kijken, dat is neutraal. Dat hangt er echt vanaf hoe dat dan verder gaat. Maar bij mij werkt het op deze manier. En dat is niet nuttig voor een verdere helderheid enzovoort. Dus misschien is het wel goed dat ik wat minder televisie kijk voorlopig. Ja, dat kan. Dat kan. Maar wanneer je duidelijk je oriëntatie goed hebt, dan doe je dat zonder problemen.
Nou, dat doe ik nog soms een paar jaar avonden. Maar dan. Ja, zelf kan.
Nou, wanneer je dat nou vaststelt, dan zeg je: oké, ik kan zo die cirkel wat groter maken. Cirkel van 3 dagen, nou, dat is heel wat. Maar ik ervaar wel dat het erg goed is wanneer ik gewoon s'avonds geen televisie kijk. Ja, wanneer je dat ervaart en je zegt, nou, dat andere is wel van zo'n grote waarde, dat ik dat waardegevoel van televisie kijk en nou ja, dat verschrompelt erbij tot niks. Ja, dan is dat helemaal geen probleem.
Dat is ook weer interessant om te kijken wat er nou op gebeurt als je toch weer niet tegen aan moet zeggen. Toch eigenlijk.
Nou, oké, dan zeg je, nou, ik ga daar gewoon een experimentje mee aan.
Ja.
Maar zodra ik merk dat ik daar weer ben meegezogen, dan doe ik hem weer uit, want ik kan het nog niet aan. Het is veel te moeilijke situatie voor mij. Nou, dan ben je wijs bezig. Nou nee, maar dat wanneer je meer bij jezelf, wanneer je rustig gaat zitten, dan komt er vanzelf wel een grotere helderheid. Wanneer je rustig gaat zitten, in ontspanning en bewust, dan merk je dat er een grotere sfeer van helderheid komt, waarin de dingen die voor jou nog van belang zijn, vanzelf zich tonen. En wanneer je jezelf blijft, dus niet meegaat met die verschijnselen, maar je blijft jezelf als bewustzijn bewust, dan zie je meteen de aard van die verschijnselen.
Ja, maar die verschijnselen die overdag gebeuren, die zijn dan niet dat ik s'avonds dat nog zo scherp heb, zeg maar.
Nee, maar je, bepaalde dingen, ook al is het maar gewoon één dingetje. En je zegt, nou, daar was ik toch even gestrest bezig. Bijvoorbeeld. Dat kan, en wanneer er niks komt, zeg je, nou, ook prachtig. Want dit is een herkenning dat ik ook hier in ieder geval mezelf ben. En me niet laat leven door weet ik wat voor dwang. Dus natuurlijk, je moet niet gaan zoeken en gaan vroeten en weet ik wat allemaal. Nee, gewoon helder bij jezelf blijven. Daar toont zich alles wat je nog hebt te leren.
Zwaar
zijn. Nee, goed. Dat zie je dan zelf wel. En dat is juist het mooie, hè? Dat wanneer je een klein beetje meer tot jezelf komt, dat alles meer open wordt, dat alles meer ruimer wordt. En dat het ook heel vreugdevol is. Heel simpel. En iedereen die heeft daar best weet van. Alleen wanneer dat weten niet heel duidelijk gevestigd is in jezelf, dan... Ja, dan blijft het een beetje half weten en dan laat je je heel gemakkelijk weer meestromen op dat beperkte niveau.
Nou, over het beperkte niveau. Laat bij identificatieproces geweld meegemaakt en dat ergens trekt dat en tegelijk voelt het heel goed om begrijpen te blijven. Want moet je dan iets onderzoeken als je daar of alleen in hoeverre dat omhoog komt?
Nou, wanneer je dus in je helder, stille helderheid blijft, dan kun je dat vaststellen. Dan zeg je, ja, dat geweld, dat heeft ook een fascinatie, een zekere aantrekkingskracht. Dus ik kijk graag naar die gewelddadige actiefilms. Ja, blijf rustig zitten. Zeg, nee, op zich... Je hoeft er geen waardering over uit te spreken van ja, dat mag niet en weet ik het allemaal. Nee, gewoon je stelt dat vast. Wat is daar uit te leren? Nou, wanneer je zo even blijft, hè, dan komen er inderdaad de dingen naar voren die je daaruit kunt leren. Bijvoorbeeld, daarin, in dat uitvoeren van dat geweld... Daar ervaar ik iets van kracht en van macht en dat, daar heb ik wat mee. Namelijk, dat is die verruiming. Dat is die verruiming tegenover al die krachten die jezelf beperkt houden. Dus dat agressie is ook niks anders. Het, agressie is niet oorspronkelijk. Het ontstaat secundair door het tegenhouden van je eigen vitale krachten door externe krachten. Wanneer je eigen ontwikkeling van vitale energie wordt tegengehouden, ontstaat er agressie. Nou, wanneer je ergens voelt van, ja, nou, mijn eigen vitale energie wordt er toch wel ergens tegengehouden. Nou, dan vind je die gewelddadige films prachtig. Zeg je, ja, eigenlijk zou ik ook zo moeten zijn om door die grenzen die me beperken heen te breken. Met geweld. Bijvoorbeeld, dat kun je leren.
Ja. Laatst op straat het omgekeerde meegemaakt dat iemand vond dat ik hem beperkte. En die gaf een tik. En toen had ik zoiets van, joh, ik ben onbeperkt. En iemand, ja, maar dat gebeurde wel in mijn aanwezigheid. Dus het kleinste van die film, dat er wat uitgehaald, dat zit nu al in Netflix ergens.
Nou ja, goed. Dat kan. Dus hoe het ook verder gaat. Hoe het ook verder gaat. Zie maar wat de aard is van dat gebeuren. Zeg nou, wanneer je werkelijk in die non-dualiteit zit, dan kun je ook niet voorspellen wat er gebeurt in een concrete situatie, ook niet in een concrete situatie waarin mensen gewelddadig zijn. Dat kun je van tevoren niet voorspellen.
Het voelt bijna als een morale verplichting om er toch iets mee te moeten doen. Maar ja, dat is dan weer zo.
Nou nee, maar dat hangt er dus helemaal vanaf. Wanneer iemand een ander daar molesteert, dan is er een niveau waarop er werkelijk zegt, nou ja, het gebeurt in het grote geheel. Dus dan blijft het neutraal. Dus dat moet je ook herkennen in jezelf. Maar het andere niveau moet je ook herkennen. Dat je zegt van nee, moet je kijken. Er is ook een eenheid met de een met de ander. Maar die een, die heeft wel zo een vloer soms in de ogen. Die moet de knal hebben. Maar dus niet weer vanuit een ik die of medelijden heeft met de slachtoffer of een groot moraliteitsgevoel heeft van dat mag jij niet doen en zo. Nee, dat gaat in het grote geheel dat iets zich gaat regelen en orde op zaken gaat stellen.
Ja, er is een zoekende beweging.
Maar je kunt niet van tevoren zeggen hoe het zit. Dat kun je niet doen, want het kan best zijn in die situatie dat je beter 112 kunt bellen. Of wanneer het een groep is die agressief wordt tegenover alle anderen om hard weg te lopen.
Ja, ik heb het hier op het visie over een verwerking van het moment dat wat meegemaakt is.
Mm-hmm.
Dus dat ligt in het verleden al en nu komt het omhoog en dat moet dus zoeken in de vorm hoe daar om te gaan.
Ja, maar houden die principes aan die hier steeds weer naar voren komen, eerst jezelf in die oorspronkelijkheid ervaren. En dan komt er vanzelf ook weer het antwoord. En nogmaals, wat het is, dat kun je van tevoren niet zeggen. Zeg je ja. Met Aikido ook, nou heb je allerlei technieken. Maar wanneer je in zo'n gewelddadige situatie komt, dan zegt de leraar, nou gebruik maar de techniek van de 1000 stappen. Dat betekent heel hard weglopen. Kan ook.
Los van de handeling die je verricht, los van de actie die je verricht, dat gaat om met welk bewustzijn.
Ja, en dat principe van karma yoga is dus dat er best dingen gedaan kunnen worden, maar niet op dat ego niveau. Dus dan zijn het in zekere zin handelingen, maar ze gaan niet uit van een ik met ik belang. Dus dan zijn het handelingen die helemaal vrij gaan in het grote geheel. In die zin blijft er geen karma bestaan, dus je hoeft er ook niet op terug te komen. Nou, dat is die subtiele energie van dat ego. Dat is daar die energie waar je mee geïdentificeerd bent. Dus wanneer je iets doet vanuit die ik-energie, met zijn egocentriciteit die erin zit, dan ga je dat nog versterken. Dus die handelingen die je verricht vanuit een ik-belang, die zorgen dat het weer terugslaat op je hechtingen aan die energieën. En die energieën die gaan zich daardoor nog meer verstevigen, zodat je nog meer daarin vast gaat zitten.
Eigenlijk zorg je dus daar zelf voor, omdat ja. Je hechtingen hier komt.
Ja.
Tegelijkertijd kun je dat ook niet als...
Ja. Ja. Dus... Daarom zeg je van, nee, kijk eens, wat er aan de hand is, dat is dit. Maar het grote probleem is dat het niet gezien wordt. En daarom kan het niet doorbroken worden, daarom is het een blind geheel van oorzaak en gevolg en gaat het eindeloos door. En de enige mogelijkheid van het te doorbreken is dat er inzicht komt dat er ook een heel ander niveau is, een veel ruimer niveau, waarin dat zo betrekkelijk gemaakt wordt.
En dat vind ik daar dus helemaal niet te pas. Wat mensen als ritueel doen, tenminste.
Nou ja, goed, dus tot op zekere hoogte kan het een zekere verruiming geven, maar wanneer ze daarop vast blijven zitten, dan is dat afgesloten en blijven ze daar in cirkels ronddraaien.
Wat gebeurt er dan met de uiteindelijk je opgebouwde karma? En die komt uiteindelijk toch tot een inzicht van dat je het nodig moet spenderen.
Nou, ik heb het verschillende keren al gezegd, voor zover je bewust kunt worden op dat oorspronkelijke niveau, is er geen afhankelijkheid meer van condities. Die energieën die eerst zo vast zaten in een beperkt ik, een ego, die komen vrij. Nou, dan lossen ze op. Ja, het is allemaal eenvoudig wanneer je dat eenmaal ziet. Maar ook voor de mind worden, dit is eigenlijk heel erg logisch.
De mind wil zijn eigen logica niet, hè?
Nee, wanneer die gewoon zijn eigen logica dan verder zou volgen. Want het is natuurlijk heel logisch dat je zegt, ja, kijk eens, wanneer je een dualiteit hebt, vroeg of laat krijg je dan conflicten. Uitgaande van die conflicten, wat zou er moeten gebeuren? Je zult op een hoger niveau moeten komen, waarin die tegenstelling niet is. Ja, dat is toch logisch? Dus zelfs wanneer je het op mentaal niveau zou houden. Kijk nou, best, oké, laten we dat maar doen. Maar ga dan wel de consequenties nemen.
Mijn zegt altijd van, wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit?
Nou ja, ik heb het zelf in mijn denken uitgevogeld. Nou, prachtig. Maar wanneer je dat dan hebt uitgevogeld, dan moet je inderdaad zeggen van, wat betekent dat inderdaad voor mij?
Mijn zegt dan ja en nee tegelijk.
Nou, logisch ga je dan weer zeggen van, kijk eens, dat is een onhoudbare situatie. Daar is niet mee te leven, dus ik moet op een ander niveau komen. Dat ze verzoend worden, dat betekent non-dualiteit. Nou, hoe bereik je dat op dit niveau van het denken? Niet, want ik ga steeds weer opnieuw tegenstellingen scheppen. Dus, ik ga even terug en ik heb ook nog een beetje hoger inzicht. Waarbij dat denken niet meer splijtend werkt. Zeg je, ja, nou heb ik wat belangrijks geleerd.
Ach, voor mij dat je zegt van, is dat hoger inzicht, kan ik wel vertrouwen, maar kan niet bij.
Ja, wanneer je op dat mentale niveau blijft.
Is het ook niet belangrijk dat het vanuit alle chakras aan elkaar gebonden wordt, dat het radicaliteit, als er meer ruimte in je zien komt, dan lost die volgens mij ook.
Nou ja, dat is het punt, dat alle aspecten van je eigen bestaan mee moeten, natuurlijk. En dat is het hartniveau, dat zijn alle niveaus. En wanneer één niveau niet meegaat, dan wreekt zich dat vroeg of laat. Dus dat inzicht moet een totaal existentieel inzicht worden. Dat betekent dat je hele bestaan erin betrokken is. Daarbij kun je wel zeggen dat het inzicht leidend is, want het inzicht dat laat zien, oh ja, zo. Oh ja, hé, dit is ook gevoelsmatig. Ja, het is ook heel gevoelsmatig. Het hele gevoelsmatig mag mee. Ook de diepere lagen mag allemaal mee. Totaal. En ook weer het inzicht, dat stelt vast, oh ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Die natuurlijkheid. Dat was het dan maar weer.